In de eerste plaats, broeders en zusters, ben ik geneigd mij te verexcuseren. Want toen ik een week geleden weer thuis kwam, toen dacht ik, als ik nou heel goed mijn best doe, dan krijgen al die mensen nog een circulaire thuis voor de Bijbelstudiedag. Die kan ik dan nog mooi even aankondigen. En die circulaire is wel gelukt, maar toen ik hem klaar had, toen drong het op me door dat ik niet de Bijbelstudiedag had aangekondigd en ook niet het onderwerp. Een onderwerp dat notabene al een maandje of twee geleden was vastgelegd. In mijn agenda, althans. En als onderwerp heb ik in de tijd opgeschreven: de leer of de Heer? Of andersom. De Heer of de leer? Of iets als de Heer en de leer? Of andersom. En ik zal u vertellen hoe dat komt. Ik ontmoette een broeder die ik bijna net zo lang ken als Johan Bos. En die zei tegen mij, had ik dus een tijd niet ontmoet. En die zei tegen mij, ja Ab, ik zal niet zeggen dat het woord of de leer, dat het niet belangrijk is of zo. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar het gaat er toch om dat wij de Heer leren kennen. En als u dat nou tegen mij zou zeggen, dan zou ik zeggen, broeder, u hebt het, of zuster eventueel. Die zeggen nooit zoveel tegen mij persoonlijk, maar laat me zitten. En dan zou ik zeggen, broeder, of zuster eventueel, dat heb u goed begrepen. Zo is het ook. Maar het gek is, dat als ik dat uit de mond van een ander hoor dan van u, dan heb ik zo mijn twijfels altijd. Dan denk ik, wat bedoelen ze nou precies? En als ik daarover ga nadenken, dan kom ik dikwijls precies tegenovergesteld uit. Dan heb ik soms het idee dat mensen toch wat anders bedoelen dan ze zeggen, of dan wat ik begrijp. Want als nou iemand zegt, maar het gaat het toch niet primair om de leer. Natuurlijk, de leer is belangrijk, secundair dan, vooruit, tweede op de lijst. Maar het gaat toch in de eerste plaats om de Heer. Dan denk ik, ja, dat is ook zo, maar dat zeg ik ook altijd. Maar aan de andere kant heb ik dikwijls de indruk dat uitspraken als deze, en ik bedoel niet meer die broeder nou specifiek, want daar gaat hem ook helemaal niet om, het gaat maar om de gedachte, dat uitspraken als deze gebruikt worden om de leer, wat dat dan ook wezen mogen, terzijde te stellen, zo van, dat is niet belangrijk, al zeg maar 100 keer. Natuurlijk is dat belangrijk, maar u weet, als daar het woordje maar op volgt, dan bedoelt men dikwijls, niet altijd, ik niet, maar bedoelt men dikwijls het tegenovergestelde. De leer is helemaal niet belangrijk, het gaat maar om dat we de Heer zouden leren kennen. En de tijd die daarop volgde, dat wil zeggen die 2 maandjes die daarna volgden, die hebben mij in dat idee bevestigd, want het blijkt, ik heb de afgelopen tijd nogal wat prediking gehoord, dat overkomt me niet zoveel, om voor de hand liggende redenen, maar ik had er nou even de gelegenheid voor, denk, zeg ik dan maar, ik heb heel wat prediking gehoord waarin de leer er ook helemaal niets toe doet. Begrijp u me goed? Als die mensen over wie ik het nu heb het zouden horen, zouden ze luidkeels protesteren. Dat doen ze gewoonlijk sowieso wel. Luidkeels vooral. Maar in de praktijk komt het er dikwijls op neer dat men een Heer predikt, dan wel dat men zegt te leven in gemeenschap met een Heer, die men in de praktijk niet kent uit de Bijbel, maar die men in de praktijk zelf bedacht heeft. Ik zeg het altijd zo ongelukkig en zo lomp, maar ik zou ook niet weten hoe ik het anders zou moeten vertellen. Begrijp je me goed? Natuurlijk, in christelijke prediking wordt een Bijbel gebruikt. Als dat niet gebeurt, kan je het niet meer christelijk noemen immers. Maar als de Bijbel gebruikt wordt, dan heet het christelijk. En daarna, en dat zeg ik ook al jaren natuurlijk, daarna is het heus niet zo moeilijk om willekeurig welke opvatting men ook bedacht heeft, vervolgens zogenaamd te onderbouwen met minstens 1, liefst 2 Bijbelteksten. Die moet je toch kunnen vinden voor het goede doel. Ik zeg altijd, als je 1200 bladzijden hebt, dan moet er toch ergens wel een zinnetje te vinden zijn wat je eruit kunt halen en kunt gebruiken tot ondersteuning van je eigen gedachtegoed. En daarmee je eigen filosofie of godsdienst, religie of hoe men dat dan maar noemt. En in de praktijk gebeurt dat ook. En als ik het aanhoor, en dat heb ik aangehoord, maar als ik het aanhoor, dan gaan al mijn haren op mijn rug altijd overeind staan. Want dan denk ik altijd aan u of nog iemand anders. En dan denk ik, ja, ik weet wel dat zo'n vers geciteerd wordt volkomen buiten het verband. En ik weet ook dat wat men er nou in wil lezen, dat er in werkelijkheid helemaal niet staat. Maar hoeveel zijn er nog meer die het doorhebben? Want je krijgt de kans niet natuurlijk, hè? Dat is het nadeel van in hoog tempo schriftplaatsen citeren. Je krijgt de kans niet om erover na te denken. En in de praktijk is het dikwijls zo. Nogmaals, bij u niet. Maar ja, iedere predikant predikt nog eenmaal voor eigen parochie, denk ik altijd. Maar in de praktijk is het zo dat men dikwijls helemaal niet weet waar die teksten staan. En als men wel weet waar ze staan, heeft men dikwijls geen enkel idee van het verband waarin de Bijbelse uitspraken gedaan worden. En dat maakt het heel gemakkelijk om schriftplaatsen uit zijn verband te rukken. En dat is dan ook wat dikwijls in de praktijk gebeurt. Begrijp je me goed? Het is niet mijn bedoeling om me ergens tegen af te zetten. Hooguit om u ergens voor te waarschuwen. Ik denk altijd, ik heb er geen last van. Ik weet niet of het zo is, maar dat denk ik voor mezelf altijd. Hè. Mij maakt het niet uit, ik kan het niet anders. Nee. Kijk, ik bedoel dit. Er zijn heel wat mensen, ook in evangelische kring, die groeien op met het idee, en niet meteen weglopen natuurlijk, dat kan je vanmiddag altijd nog doen, hè. Maar die groeien op met het idee dat je 's morgens vroeg moet opstaan, je Bijbel moet lezen, stille tijd houden en dat soort dingen meer, de dag aan de Heer voorleggen en minstens 3 keer per dag bij het eten namelijk een gebed doen en aan het eind van de avond weer een soort dagsluiting houden enzovoort. En ik zeg niet dat je dat niet doen moet, ik zal het u sterker vertellen, ik denk dat dat heel nuttig is. En als u zegt, dat doe ik altijd, ik vind dat het moet, dan zeg ik, heel verstandig. Dat meen ik serieus. Deed alle mensen dat maar, denk ik wel eens. En daarna denk ik, maar ik doe het niet. Ja. Excuus dan, hè. Maar velen denken dat het zo moet. En nogmaals, ik kan van harte meezingen met het lied wat tennis Ernie Ford zong. Van Ere You Left Your Room This Morning, Did You Think To Pray? Enzovoorts. Ik denk ook dat dat heel nuttig is, dat vind ik ook. Maar als je mij nou vraagt, maar waar staat in de Bijbel dat dat moet? Ja, dan heb ik, dan moet ik ze gaan verzinnen namelijk, hè? Want ik weet er geen een. Maar als het helemaal moet, als ik nou zou vinden dat het zo zou moeten, dan zou ik dat Bijbels moeten onderbouwen. En dan zou ik bijvoorbeeld nemen het boek Daniel. U weet wel, Daniel, die elke dag, 3 keer daags geloof ik. Heb ik dat meer gelezen. Die 3 maal daags. Zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Dat was niet het oosten, maar het westen overigens, maar vooruit. Zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem en bad tot de Heere. En dan zeggen we, nou, wie zijn wij dat voorbeeld niet zouden navolgen? Zie? En als ik een echte spreker zou zijn, dat ben ik helaas niet. Maar als ik een echte spreker zou zijn, zou ik daar een uur over doen. Want dat bestelde ze dan bij deze Daniel, die trouw was aan zijn heer, die daar ook voor beloond werd enzovoort. Want hij bad 3 maldaas en dat soort dingen meer. Maar de conclusie uittrekken dat het zo moet, dat is wel erg voorbarig, want dat kan je in de Bijbel niet lezen. Zie? Begrijp je me goed, het is heel verstandig om het zo te doen. Maar het probleem is dat er velen zijn die denken, dat moet ik doen, dat doe ik ook, heb ik mijzelf aangeleerd. Daar hou ik me aan, want ik ben principieel, want onder principes verstaat men dat men zichzelf wetten stelt. Toch, of heb ik dat verkeerd begrepen? Ze zijn zeer principieel, ze hebben zich voorgenomen om dat te doen en doen dat ook. En dus zijn ze christenen. En dus kennen ze de Heer. En dus gaat het niet om de leer, want de leer speelt daar geen rol in. In een dergelijke levenspraktijk. Echt niet. Dan zegt u, ja, maar het gaat toch om stille tijd houden en de Bijbel lezen en overdenken enzovoorts. Dan zeg ik, u hoeft mij niks wijs te maken, ik weet hoe dat gaat. Waar het over gaat dan, is even gauw lezen, dan heb je dat weer gehad. Niet altijd, oh nee, goed, bij u niet, dan zeg ik, oké, dan is het lezen en overdenken. Maar waar gaat het dan over? Heb ik uit dezelfde handboeken en de toespraak heb ik dat geleerd. Waar gaat het dan over? Wat kan ik met deze tekst? In mijn variant is het altijd, wat moet ik ermee? Maar vooruit. Wat heb ik nou gelezen? Waar gaat het over? Welk voorbeeld kan ik navolgen? Welke praktische, vooral praktische, al slaat men het woord over. Welke les kan ik daarvan vandaag uit leren? Wat wil de Heer mij hiermee zeggen? En al dat soort dingen meer. Maar in al die zinnen, in al die vragen, komt altijd het woordje ik of mij voor. En ik moet u zeggen dat er toch wel wat schriftplaatsen zijn waarin de Heer ons niks rechtstreeks zegt, waarin hij ons geen enkel praktisch advies geeft, waarin helemaal niks na te volgen valt. Om wat voor reden dan ook, want ik kan er wel 10 bedenken, dat hoef ik dus nou ook niet te doen. Begrijp u wel, ik persoonlijk beschouw dat als misbruik van de Bijbel. Waar het over gaat in het algemeen met het lezen van de Bijbel is, wat zouden wij eruit leren? Maar als je elk moment die vraag stelt, kom je nergens. Ik heb mezelf die vragen wel eens gesteld vroeger op school. Bij alles wat ik leren moest. Zelfde vragen. Wat wil de meester, want bij ons waren het nog meesters, hè? Tegenwoordig halen ze dat niveau lang niet meer, maar dan gaan ze nou niet over. Ze heet ook niet meer zo dus, hè? Of heb ik het verkeerd begrepen, Ad? Nou, maar vroeger waren ze nog meester. Dacht ik, wat wil de meester mij hiermee leren? Wat moet ik hiermee in mijn praktisch leven? Wat schiet ik er mee op dat in 1584 Willem de Zwijger... Hè? Wat? Toen werd ik toch doodgeschoten of ben ik alwaars? 1584, toch of niet? Ja. Nou, wat moet ik ermee? Ik zeg altijd, hij zei toch al niet veel, dus je merkt het verschil niet zo. Nee, maar alle respect. Maar daar vraag je bij wat je gewoon op school moet leren toch ook niet af. Hè? Dan merk je wel of je er later nog ooit wat aan hebt. En veel dingen moesten wij gewoon leren en doen alleen maar om te oefenen in het denken. Om ons te leren concentreren, wiskunde enzovoort, allemaal dat soort gedoe. Hè? Ja goed, of je het nou leuk vindt of niet, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men bepaalde ontwikkeling zou opdoen. En zo is het met de Bijbel ook. De Bijbel is niet het handboek voor ons praktische leven. En men zou hem ook niet als zodanig beschouwen. Maar aan de andere kant, men zou de Bijbel ook niet aan de kant schuiven om vervolgens een naam daaruit te pikken. Nou ja, de beste naam die je eruit nemen kunt overigens, de naam boven alle naam, de naam van de Heere Jezus Christus. En dan te zeggen, hier heb ik die naam en nu ga ik maar daar de gedachte bij vormen. En mijn ervaring is, dan hoef je dus niet meer mens te zijn, maar mijn ervaring is dat velen zodanig filosoferen om die naam en die naam gebruiken, dat daarbij een Heere Jezus Christus ontstaat in de gedachten van de mens die ermee bezig is, die soms maar nauwelijks en soms helemaal niet meer overeenkomt met die Heere Jezus Christus die ik in mijn Bijbel tegenkom. Ik hoop dat u begrijpt wat ik probeer te vertellen. Of zullen we nog even een paar stappen opzij doen en ons plaatsen op het terrein van de scepticus, de ongelovige, de atheïst, zullen we dan maar zeggen. Hè? U weet toch hoe atheïsten daarover denken, over godsdienst in het algemeen en christendom in het bijzonder? Die zeggen, ja, die mensen maken zelf een god, ze hebben behoefte aan een god, een godsbegrip, en ze denken er zelf een uit. En vroeger dacht ik, hoe komen ze erbij? Wij hebben toch die God van de Bijbel, die hebben wij niet uitgedacht. En tegenwoordig denk ik, ze hebben volkomen gelijk, alleen ik voel me niet aangesproken. Want in de praktijk blijkt dat velen zich een God bedenken, zich een God formeren. Iets vormen naar Gods beeld en gelijkenis, om zo te zeggen. Zichzelf in God maken, die zij vervolgens aanbidden. En de ellende is dat ze die God aanduiden met de namen van de God van de Bijbel, de God van Israël. Begrijp je nog waar ik het nu over heb? Zie, men heeft een Jezus in gedachten, men noemt hem ook zo. Maar in de praktijk is maar de vraag of die Jezus die men kent wel dezelfde is als die van de Bijbel. En alleen de overeenkomst van de naam zegt uiteraard helemaal niks. Er zijn voetballers genoeg die Jezus heet of Jezus of hoe je het dan maar uitspreekt. Niet waar? Of zeg ik wat geks? Nee, nou, dat gaat zelfs zover dat vele christenen zelfs propageren dat je het woord Allah uit het Arabisch moet vertalen met ons Nederlands christelijke God. En dat je het woord God in de Bijbel naar het Arabisch moet vertalen met Allah. Alsof het hetzelfde zou zijn en zelfs dezelfde zou zijn. En te verdedigen valt dat het woord Allah God betekent, maar het is volstrekt ondenkbaar dat die Allah dezelfde is als de God van onze Bijbel, de God van Israël. Het is hem namelijk niet, het is gewoon de duivel. Ik weet alleen niet of je dat zeggen mag nog hardop in Nederland. Maar vooruit. Het is de grote tegenstander. Zie. En daar gaat het om, dat we weten waar het over gaat. Als wij spreken vanaf deze plaats zeker over de Heer Jezus Christus, dan zal het moeten gaan over de Christus der Schriften. Over de gezalfde Gods. Over de Messias der profeten. Enzovoorts. Degene die ons in de Bijbel wordt voorgehouden. En begrijp je me goed? Met de Bijbel dicht en met je ogen dicht en met je handen samen. En al sprekend, wellicht tot die God van de Bijbel was de bedoeling, kom je niet tot kennis van God dan wel tot kennis van Christus. Denk daar maar eens over na. Ik bedoel dit, heel simpele zaak. Voor zover wij de Heer Jezus kennen, is dat als het goed is, maar ik loop het risico dat u het ook niet begrijpt, is het als het goed is ook wel degelijk uit praktische ervaring. Wij leren in de praktijk van ons leven, dat is niet met de Bijbel open, maar dat is inmiddels met de Bijbel dicht. In de praktijk van ons leven leren wij, als het goed is, en dat is het heel dikwijls niet, maar leren wij, als het goed is, de Heer Jezus Christus kennen. Beter nog, wij leren hem beter kennen. Maar een ontmoeting met de Heer Jezus Christus, letterlijk of overdrachtelijk, dat doet nou niks ter zake, kan alleen plaatsvinden doordat wij hem ontmoeten in, en misschien moet ik zeggen, door de Schriften. Men kan toch de Heer niet kennen als men van de Bijbel niks weet? Hoe zou men aanroepen, zegt de apostel Paulus in Romeinen 10, hoe zou men hem aanroepen van wie men niet gehoord heeft? Nou ja, in wie men niet gelooft, en hoe zou men geloven in wie men hem niet kent? Men zou het ervan gehoord moeten hebben. En wel uit de Schriften, onze kennis van en onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus loopt dus gewoon via het woord van God en daarmee via de leer. En een andere route is er feitelijk niet. En voor zover wij hem kennen of nadat we hem hebben leren kennen uit de Schriften en nadat we uit de Schriften leren verstaan niet alleen wie de Heer is, maar dus ook, omdat het feitelijk hetzelfde is, wat hij doet, daarna komen wij hem in de praktijk van ons leven ook daadwerkelijk tegen. En kunnen wij wellicht Maar als u het mij vraagt, is dat alleen achteraf en zelden. Ik denk niet vooraf, maar er zijn er mensen die dat niet met me eens zijn. Maar ik denk dat we de Heer dan achteraf herkennen en weten dat wat hij doet in onze levens. Niet op vooraf, zeg ik er maar weer bij, want daar heb ik nog nooit meegemaakt. Maar bovendien, ik heb het bij anderen ook nog nooit wat goeds van gezien. Maar dat kan nog veranderen, natuurlijk, denk ik altijd. Maar ik bedoel alleen dit te zeggen, dat wij terugkijkend op ons leven inderdaad wellicht kunnen vaststellen dat de Heer zich mee bemoeid heeft. En daardoor leren wij hem kennen, natuurlijk. En nog sterker, voordat ik het vergeet te zeggen, nog sterker, naarmate wij trouw zijn aan die Heer die wij uit de schriften hebben leren kennen, naarmate wij aan hem trouw zijn en dus in de praktijk van ons leven een voorbeeld nemen aan hem, zullen wij ook dezelfde dingen in beginsel, zullen wij dezelfde dingen ondergaan en beleven in ons leven. En daardoor zullen wij hem nog beter leren kennen. Nou goed, gaat hij dan maar weer een autobiografisch voorbeeld. Voor zover ik mijn vader gekend heb, was het in de eerste plaats door wat hij zei. Door zijn woorden. Mijn aardse vader wel te verstaan. Want die sprak nog wel eens wat en daar was ik nog wel eens bij. Al sprak hij nooit tot mij persoonlijk. En ik heb ook nooit, zelden tenminste. En ik heb ook nooit gedacht, wat wil hij mij hiermee leren? Wat wil hij mij hiermee zeggen? Want ik zat wel tussen het publiek in de samenkomsten, maar dat hij speciaal tot mij sprak. Nee, niet speciaal. Het is gewoon Bijbelse waarheid die je predikte. Maar ik leerde hem wel kennen. Ik leerde wel begrijpen hoe ik dacht enzovoorts. Maar daarna moet ik u zeggen, ik heb hem pas echt leren kennen, veel later, toen ik in hetzelfde werk en in dezelfde bediening stond. En toen mij dus dezelfde dingen overkwamen, waarvan ik wist dat ze hem ook overkomen waren. Op andere wijze, maar in beginsel dezelfde dingen. En toen begreep ik hem pas goed. Zie, daar leer ik hem kennen. En zo is het met onze hemelse vader, dan wel met de Heer Jezus Christus, precies hetzelfde het geval. Wij leren God kennen, dan wel we leren de Heer Jezus Christus kennen door zijn woord. Door het woord wat hij tot ons spreekt. Of het nou over ons gaat, of heel persoonlijk tot ons privé gericht is, heeft er niets mee van doen. God spreekt. En wij zouden luisteren en daardoor leren wij God kennen. En daarna pas leren wij hem nog meer kennen, ook persoonlijker kennen, doordat wij trouw aan hem zijn en dus inderdaad in gelijksoortige omstandigheden en problematiek terechtkomen zoals hij. En dat is ook de bedoeling, uiteraard. En dat is ook de inhoud en de strekking van menige nieuwtestamentische brief, dat het erom gaat dat wij Christus zouden leren kennen in de praktijk van ons leven. Nadat wij hem hebben leren kennen uit het woord. Maar als je het woord weglaat, en dus de leer, want dat is wat het woord is. Als je het woord, dus de leer weglaat, ja, dan kan je de Heer helemaal niet kennen. Dat is onmogelijk. Zie? En dus leven in gemeenschap met de Heer, want dat is wat kennen is, hè? Gemeenschap met, is een volstrekte onmogelijkheid zonder kennis van het woord Gods, zonder kennis van de Bijbel. Nou goed, daarna kan iemand altijd nog zeggen, ja, dat is jouw idee. Dan zeg ik, nee, dat is niet mijn idee. Ik heb over dat soort dingen zelfs helemaal geen ideeën. Waar het over gaat is, wat we van deze dingen in de Bijbel tegenkomen. En als christendom dan zou bestaan uit het volbrengen van allerlei verplichtingen, godsdienstige verplichtingen, rituelen, het houden van stille tijd, het bidden en nog zo wat van die dingen, dan vraag ik u, waar staat dat dan in de Bijbel? En begrijp me niet, dan moet u niet bij me aankomen met teksten waarin sprake is van dat iemand bidt, daar heb ik het niet over, maar gaat om het systeem als zodanig. Waar vind je dat dan in de Bijbel? Ik moet u zeggen, nergens. Echt niet. Als systeem, als leefregel. Ik kan het niet vinden. Wat deden die eerste christenen? Ben je een beetje bij elkaar preessamenkomsten houden, om maar eens wat te noemen? Nee, dat ik dat noem is omdat het natuurlijk toch bijbelse waarheid is dat waar wij samenkomen zou het zijn tot eer van God. Tot prijs en heerlijkheid van zijn naam. Dat is zo. Al moet ik eraan toevoegen dat je daarvoor ook niet noodzakelijk hoeft samen te komen, want heel ons leven ook individueel zou zijn tot lof Gods. Maar goed, vinden we dat dan in onze Bijbels? Dat het zo moet? Nou goed, probeer die dingen zo gauw mogelijk weer te vergeten. Want waar het om gaat is niet hoe het niet moet, waar het om gaat is hoe het wel moet. En wat wij vinden in onze schrift, in onze Bijbel, is niet dat men roept, kent de Heer, laat ons hem kennen, laat ons in gemeenschap met hem wandelen en dat soort dingen meer. Dat is niet primair waar het over gaat. Natuurlijk, die dingen die zijn er, maar ze vloeien ergens uit voort. Waar het primair over gaat in de schrift, en ik probeer me dan toch maar vandaag te beperken tot nieuwtestamentische geschriften, om het niet al te moeilijk te maken, waar het over gaat, is gewoon om leer. Dat wat onderwezen dan wel gepredikt wordt, want prediking zou onderwijzing zijn. Ook dat is men tegenwoordig blijkbaar vergeten, maar niettemin, dat is wel degelijk de Bijbelse gedachte. Als ik in het Nieuwe Testament terechtkom, dan kom ik onvermijdelijk terecht in de eerste plaats bij de Heer Jezus Christus zelf. En als we dan ergens een voorbeeld aan zouden nemen, als we dan van iemand al wat zouden leren, dan komen wij toch in de eerste plaats terecht bij de Heer Jezus zelf, logischerwijze. En om de vraag de Heer of de leer te beantwoorden, wel zijn we meteen aan het goede adres, hè. Wat zei de Heer Jezus? Zorg dat je mij kent. Hè? Wel sterker nog, hij zei zelfs, ik predik niet mijzelf. Hij zei, het gaat niet om mij. Toch of niet? Die schriftplaatsen kennen we toch of niet? Ik spreek niet van mijzelf. Ik getuig niet van mijzelf. En dan zeggen we, ja, maar dat deed hij wel. Dan zeg ik, ja, nou goed, hij zei van niet. Huh? En daarna zeggen, maar dat deed hij wel. Maar de Heer Jezus zei, nee, dat deed ik niet. Wat ik getuig, wat ik predik, is het woord van God. En dat dat over mij gaat, ja, dat kan wel zo wezen. Maar dat is niet het eerste punt. Het eerste punt is het woord van God. Dat is wat hij predikte dan ook inderdaad. Maar ik zal je wat schriftplaatsen laten zien. Lang niet alle, want volledigheid bestaat in een onderwerp als dit nou eenmaal niet. Maar ik neem je eerst mee naar Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7, daar zijn we eigenlijk in de zogeheten bergrede, is de grote redenvoering die we van de Heer Jezus vinden, feitelijk in de Bijbel. Maar er staat dan in Matteüs 7, vers 28, en het is geschied, bijna het laatste vers van het hoofdstuk, en het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over wie hij was. Zij ontzetten zich over wat hij leerde. Zij ontzetten zich over zijn leer. En ontzetten, u weet wat het is, hè? U weet wat het is als een muur ontzet is. Toch? Of als het huis ontzet is. Dan staat het op instorten. Op scherp. Ik bedoel, dan is het verband eruit en dan blijft het niet lang meer staan. Dus ontzetten, hè. Als iets gezet is, als het goed is, dan staat het stevig. En als het ontzet is, dan valt het binnen afzienbare tijd om. Dat is het. En ontzettend is dus heel erg, kun je wel zeggen. Zij ontzetten zich over zijn leer. In wat idiomatisch Nederlands, ze waren helemaal van hun stuk gebracht. Wat dat stuk dan ook wezen mocht, denk ik dan maar, hè. Het betekent in ieder geval in de praktijk dat ze zijn leer op geen manier een plaats konden geven in hun eigen theologie, filosofie, ideologie, godsdienst of wat er maar wezen mag. En op de vraag, wat kunnen wij hiermee voor ons eigen leven, is het antwoord, geen bal. Helemaal niets, zuster. Zij ontzetten zich over zijn leer. Wat leerde hij dan? Nou, zal ik het kort samenvatten? Wat hij leerde, ook in deze voorgaande hoofdstukken dan, hè? Wat hij leerde was dat het huidige samenstel van dingen, met dank aan de Joodse tuig voor de uitdrukking, dat het huidige samenstel van dingen, tegenwoordige eeuw dan wel bedeling in dit geval, dat de huidige samenstel van de dingen voorbij zou gaan. En het samenstel van dingen, de eeuw, of hoe dat maar heten mag, is dus inderdaad ideologie, theologie, filosofie, godsdienst, wat het maar wezen mag. U weet het wel. Dat bouwsel wat de mens bouwt zonder zijn handen te gebruiken. Maar in zijn gedachten dan wel in zijn hart. Dat zou voorbij gaan. Kun je voor even een paar versen terug te lezen in Matthäus 7. U weet wel, hier is de berijming weggevallen, maar de berijmde versie is een dwaas man bouwde zijn huis op het zand en de regen stroomde neer. En een wijs man bouwde zijn huis op een rots en de regen stroomde neer en het huis op het zand stortte in met een plof, toch? En het huis op de rots, dat stond vast. En de verkorte verklaring daarvan was in het bijgemaakte derde couplet van het lied. Bouw dus je leven op Jezus de rots. Maar je had geen idee waar het over ging natuurlijk, hè, als kind. Hè? Nee, zuster, al was het maar omdat wij niet wisten hoe je een leven kon bouwen, punt 1. En punt 2, wij wisten zelfs niet hoe een rots eruit zag. Want wij waren Hollanders. Nou goed. Maar waar het werkelijk over gaat in dit schriftgedeelte, is over dat zand aan het strand waarop gebouwd wordt, dat weg zou spoelen. Dat is de wet namelijk, dat is het oude verbond. En de rots waarop men zou bouwen, natuurlijk dat is Christus, maar meer in het algemeen, dat is het nieuwe verbond. Der genade wel te verstaan. En ik neem aan dat dat langzamerhand toch wel bekend is. Dat is wat de Heer Jezus aankondigt. Dat een einde gemaakt zal worden aan de wet en daarmee aan de eerste beginsel van deze wereld. Zelfs aan de wereld als zodanig. Want God, schrijft de apostel Paulus later, om het dan wat makkelijk te zeggen. God maakt in Christus een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5. Hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen, of het eerste neemt hij weg om het tweede te stellen, net hoe je hem hebben wilt. Maar dat is wat ons geleerd wordt. Ja goed, in nieuwtestamentische bijbelboeken, maar ik moet er meteen aan toevoegen, maar ja, dat ga ik nou verder niet demonstreren, maar ik moet er meteen aan toevoegen dat dat natuurlijk niet nieuw is, omdat het namelijk in het Oude Testament uitgebreid wordt aangekondigd dat al dat oude zou voorbij gaan en dat God een nieuwe schepping zou maken en dat eenmaal de verlosser, de Goel, de losser, dan wel de Messias zou komen om een einde te maken, inderdaad onder andere aan de wet en de heerschappij daarvan. En aan de heerschappij van de zonde. Een einde te maken ook aan de onwetendheid. Die er onder de wet altijd was. Want van het nieuwe verbond wordt gezegd. Hebreeën 8 is dat, maar het is Jeremia 31. Van het nieuwe verbond wordt gezegd. Zij zullen niet meer tot elkaar zeggen: ken den Heere. Waarom niet? Want zij zullen mij alle kennen. Wel, dat is een verandering. En over die verandering spreekt de Heer Jezus hier uiteraard. Hè? In deze hoofdstukken. Men zegt, dit is de bergrede, dus het gaat over het koninkrijk van Christus. Dan zeggen, ja precies, maar dat is het nieuwe in de plaats van het oude. En dan zijn er nog die zeggen, ja, maar het is koninkrijk, maar dat is niet onze bedeling. Dan zeg ik, ja, dat maakt me nou helemaal weinig uit in de praktijk. Want of het nou is de toekomst van het openbare koninkrijk van Christus, of het gaat over onze tegenwoordige bedeling, in beide gevallen geldt, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. God maakt in Christus een nieuwe schepping. Zie? Eentje die, waarin de Heer Jezus Christus zou regeren, waarin men de Heer zou kennen, en waarin men niet zijn eigen Heer zou vormen, dan wel formuleren, wat echt officieel hetzelfde is. Nee, men zou geen gesneden beelden maken. Dat wil zeggen, men zou zich niet voor zichzelf een God formeren naar eigen idee. Het zij abstract, het zij concreet. Maar in tegendeel, men zou onder het nieuwe verbond, men zou definitief, wat was profetie aangekondigd, men zou de Heer kennen. Was het onder het oude verbond dan niet? Dan zeg ik, nee, nou, naarmate men onder de wet leefde, naar die mate kende men de Heer niet. Waarmee ik meteen gezegd heb dat men natuurlijk de Heer ook kon kennen in oud-testamentische tijd. Maar voor hun gold hetzelfde als voor ons. Wanneer we ons vasthouden aan de wetten, daar onze zaligheid in zoeken, zullen we nooit komen tot de Heer. Toch? En degene die vasthouden aan het oude en aan de eigen ideeën, en die zich baseren op de reden, rationalisme, het zoiets, alsof wij het hebben uitgevonden in de afgelopen 100 jaar of zo, hè. Maar waar men zich vasthoudt aan de eigen bedenksels enzovoorts, daar moet men zich wel ontzetten. Dan wordt men ontzet door zijn leer. Maar dat is wat de Heer doet. Zeggen de oude, wat het ook is, het gaat voorbij. En dan nog eens wat, daar staat er meteen achter vers in Matthäus 7, vers 29. Zij waren scharen ontzetten zich over zijn leer. Natuurlijk, daar gaat het om. En dan, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij leerde hen als machthebbende. U weet al wat daar de traditionele verklaring van is? Van die uitdrukking, hij leerde hen als machthebbende. Traditionele verklaring is deze. Natuurlijk leerde hij hen als machthebbende, want hij was God. En voor de filosofen onder ons, natuurlijk leerde hij hen als machthebbende, want hij was het woord Gods. Onder verwijzing naar Johannes 1 vers 1, want zo kun je natuurlijk heel wat schriftplaatsen uit in verband drukken. De vraag is dus, waar haalde hij die macht vandaan? Hij leerde hen als machthebbende. Waar haalde hij dat vandaan, die macht? Nou, mijn eerste antwoord is, er zijn er een paar, maar mijn eerste antwoord is, omdat hij zelf geloofde wat hij leerde. Blijft het argument staan? Even checken. Was het dan met de schriftgeleerden niet zo? Hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Geloofden de schriftgeleerden zelf dan niet wat ze leerden? Mijn antwoord is nee. Dat is nog zo namelijk. Hoe onwaarschijnlijk dat dan ook is, het wordt ons dagelijks gedemonstreerd. Ik heb eens een keer, u weet, ik ben een slechte spreker, dus ik heb er een keer een boekje over gelezen. Over hoe je moet spreken. Dus, ja, daar heb je niks van gemerkt natuurlijk, maar daar gaat het nou niet om. Maar in elk geval, er was iemand aan het woord, die daar een beroep van maakt om sprekers te onderwijzen, om te zeggen hoe ze het doen moeten. Met andere woorden, je hebt politici, weet je wel, dat zijn mensen die, die zitten in de politiek, zal Wim Kan zegt, die zijn van die beweging, weet je wel. Nou goed, en die moeten op een gegeven moment moeten ze in het openbaar spreken enzovoort. En dat kunnen ze soms niet, dus dan krijgen ze les. Over hoe ze zich moeten kleden, hoe ze zich moeten bewegen, hoe ze zich moeten gedragen. Hoe ze moeten kijken en vooral ook welke gebaren ze moeten maken. Als het mij zouden vragen, zeg ik liefst geen gebaren, want het leidt mij altijd maar af. Je ziet altijd die handen zwaaien dan van die lui. Heb je dat ook eens, die Amerikanen ziet praten? Vooral dames in Amerika, hè? Kijk maar zo op televisie. En altijd met die handen voor... Dan hoor ik al lang niet meer wat er gezegd wordt. Maar goed, maar je hoort er gebaren bij te maken tot ondersteuning van wat er gezegd wordt, hè? Zo, hè? De meest vreemde gebaren zie je soms, hoor. Maar goed. Maar de man die daar les in gaf, die zei dat over het algemeen lukt dat redelijk. Hij zegt, want mijn moeilijkste klanten zijn predikanten. En het argument, ik weet niet meer, het was natuurlijk een wat netter verhaal dan ik het nu vertel. Maar hij zei gewoon, dat stond echt zwart op wit. Hij zei gewoon, het grootste probleem met die mensen is dat je ze nooit tot overtuigend spreker kunt maken. Om de eenvoudige reden dat ze zelf niet geloven wat ze zeggen. En dan wordt het niet wat. Als je een krachtige spreker van wil maken, een boodschap die overkomt, hè, want dat gaat het ook nog om, hè. Gaat niet maar om indrukwekkend doen en daarna blijkt toch geen boodschap over te komen. Dat heb ik vorige maand ook gezien, hè. Indrukwekkende sprekers. Ja, duizenden mensen erbij enzovoort. Een oproer in de tent en ze vallen achterover bij het leven. Allemaal heel indrukwekkend enzovoort. En daarna is het afgelopen en dan ben ik nog wakker en dan vraag ik me af, en wat was nou de prediking? Nou, niks dus. Hè? Maar indrukwekkende gebaren, hoor. Laat die rennen heen en weer over het podium. Hè? En soms helemaal de zaal in met een Bijbel in de hand, om de indruk te wekken dat het allemaal over het woord Gods gaat. Hè? Ze vallen op hun knieën en weet je veel allemaal erbij. Maar wat is de boodschap? Niks, het werkt niet. Waarom niet? En waarom brengen ze mij geen boodschap over? Nou, de eerste plaats, het is niet Bijbels, dus spreekt me sowieso niet aan. En de tweede plaats, je maakt mij niet wijs dat die mensen zelf geloven wat ze staan te vertellen. Dat meen ik echt, heb ik ook. Kun je zien, kun je horen. En de autoriteit waarmee de Heer sprak, zal hem wel verweten zijn als arrogantie enzovoorts. Ongetwijfeld, maar ongetwijfeld ook de Heer geloofde wat hij sprak. Niet omdat het zijn eigen woorden waren, maar omdat het woord Gods was en omdat hij er zelf ten volle zich aan onderwierp. Ik wilde niet zeggen omdat hij ten volle achter stond, want dat maakt ook niet zoveel uit natuurlijk. Het gaat erom of men het zelf gelooft. Ik herinner me mijn allereerste spreekwoord nog, zuster, dat was ergens in Friesland. We hebben het wel eens over gehad, maar dat zouden we niet meer doen. Maar ik weet ook nog dat er één broeder na afloop naar me toe kwam. Die zei, ik heb er niks van begrepen, maar ik heb wel gemerkt dat het uit uw hart kwam. Het was een compliment, het was als compliment bedoeld. En later heb ik gedacht, het is niet best. Hè? Het is toch niet best. U weet toch wat de Bijbel zegt over de valse profeten? Ze profeteren, ze spreken uit hun hart. Het kwam uit hun hart, dat is waar. Maar het was niet de waarheid. Begrijp je wel? En er is niks mee mis als de boodschap uit het hart komt, zolang het woord en de boodschap ook komt uit het woord van God. En als het alleen maar uit het hart komt, hoe goed bedoeld ook, maar het is onbijbels, is het gewoon leugen. En een bediening der leugen heet zoiets. En dan kun je zeggen, het is goed bedoeld. Dan zeg je, ja, het is goed bedoeld. Broeder, het is waar. Het gaat om het kennen van de Heer. Maar als er geen leer aan ten grondslag ligt, is het gewoon leugen. Dan ken je die Heer niet. En wie je dan bedoelt met de term Heere of Jezus of Christus? Ja, als je zelf niet weet wie het is volgens de Bijbel, dan heb je niks. Zie, ik persoonlijk prefereer het dan nog dat iemand de waarheid preekt, het woord van God, zelfs al zou je er zelf niet in geloven. En ik kan zeggen dat ik geleerd heb van mensen die me de Bijbel voorhielden, die er zelf niet in geloofden. Ben ik serieus, echt waar. Komt niet al te veel voor, maar het komt echt voor. Zie. Het kwam dan weliswaar niet uit de persoon zijn hart, maar zo wat, het kwam uit de Bijbel. Of nog anders, kwam het Gods hart. Daar gaat het maar om. Dat is veel belangrijker dan dat het komt uit het hart van de spreker. Als u begrijpt wat ik bedoel. Waar het echt over gaat, is om het woord Gods als zodanig. En vergis u niet, wat de Heer Jezus predikte, was niet een eigen boodschap. Hij kwam daar niet met zijn eigen ideeën. En dan zegt hij, ja, maar hij was toch God enzovoort. En zegt hij, ja, daar hebben we het al vaker over gehad, daar ga ik vandaag niet over spreken. Wat de Bijbel ons leert namelijk, is dat de Heer Jezus sprak het woord Gods. Later zegt de Heer het ook, en misschien komen we er straks nog aan toe. In het Johannesevangelie is het zelfs een groot onderdeel van het boek als zodanig, waarbij vastgesteld wordt, het is niet zijn leer. Zijn woorden niet. Zijn ook zijn werken niet die hij deed. Alles wat hij predikte was het woord Gods. En de Heer zei, dat kun je toch ook controleren? Oordeel dan zelf of het mijn woorden zijn of de woorden Gods. Want daar gaat het om. Het woord Gods als zodanig, de leer. Zij ontzetten zich over zijn leer en hij leerde hen als machthebbende. Omdat hij de materie, dat wil zeggen de stof, de leer dus, kende en zich eigen gemaakt had. Heb je dat? U kent toch ook het verschil tussen die leraar die nooit, die van zijn leven nog nooit van school geweest is. U kent die lui toch wel? Nee, ik heb er niks tegen hoor. Nee, serieus. Die mensen gaan naar school, kleuterschool, lagere school, hoe was dat vroeger ook alweer? Middelbaar onderwijs, kweekschool, want zo heette dat. Kweekschool en pedagogisch academie, broeder, ja, zoiets. En daarna gaan ze lesgeven en het hele leven komen ze die school niet uit. Toch? En dat voor theoretische zaken kan me dat niet, als het over sterrenkunde gaat, zeg ik altijd, kan me dat niet zoveel schelen. Maar als het over wat praktische dingen gaat, bijvoorbeeld je moet automonteur worden of zo, is toch heel vervelend als zo'n leraar zelf niet weet hoe een auto eruit ziet. Bij wijze van spreken dan, hè, er niet in gewerkt heeft. Toch? Of zeg ik wat geks? Je begrijpt toch ongeveer wel wat ik bedoel? Zijn mensen met geen praktijkervaring, hebben het soms geprobeerd en brachten er niks van terecht. En wat gaan ze dan doen? Goed, lesgeven. He? Toch, Bert? Ja, goed. Hé, Ad? Wie hebben we nog meer hier? Han? En ik natuurlijk, hè. Maar goed. Maar je hebt ook mensen die wel degelijk in het praktische leven ervaring hebben opgedaan en daarna gaan lesgeven. En dat zijn de mensen met de autoriteit. Die weten waar het over gaat. Die hebben het meegemaakt, zal ik maar zeggen. Begrijp je wel? Daar komt heel wat anders uit. Ook dikwijls een heel andere benadering, vanzelfsprekend. En dat is wat achter dit vers steekt, uiteraard. Hij leerde hen als machthebbende. En niet als de schriftgeleerde. Maar je moet het meteen lezen, naast de uitspraken, met name in het Johannesevangelie, maar ook bij de andere evangelisten, dat hij zegt, maar het zijn ook mijn woorden niet. En dat is het volgende punt. Het volgende punt is namelijk dat men nog veel meer met macht kan spreken als het ook niet de eigen woorden zijn. Men luistert naar de moderne predikant, voor zover die het woord ik gebruiken, zeggen zij ik denk. Daarom bestaan zij ook. Hè? Nou goed. Ik denk, en meestal gebruiken ze het woord ik al helemaal niet meer. Dus men zegt, zou het niet zo kunnen zijn dat? Hè? Hoezo spreken als machthebbend? En de bescheidenheid die daarmee naar voren komt, zijn geen arrogante mensen dus, hè? Bescheidenheid die daaruit naar voren komt, komt gewoon voort uit de eigen onwetendheid en onzekerheid, want ze hebben zelf wat bedacht. Gedurende minstens een week, om 20 minuten, zuster, maximaal te spreken. Voor zover ik het begrepen heb. Nee, serieus. Er hebben ze wat bedacht. Ik ben wel eens jaloers en denk, hoe krijgen ze het voor elkaar? Hoe bedenken ze het? Dat meen ik ook serieus. Maar het lukt mij nooit wat te bedenken. Zie? Maar spreken met macht is er dan uiteraard niet bij. Maar de arrogantie die ik tentoonspreid, dat weet ik alles van, die komt niet van mij. Ik heb het ook niet bedacht. Ik kan het rustig zeggen, ik lees het zo in de Bijbel. Met de stellig van overtuigd dat de Bijbelse waarheid is. En met dezelfde stelligheid geef ik het u door. Ik heb het ook niet bedacht. Dan was ik wel wat bescheidener. Maar als de schrift het zegt, dan zegt de schrift dat. Einde van het verhaal. Dan is het dus waar. En dan weet niet ik het beter, dan weet God het beter dan de mens. En ik onderwerp me daar graag aan. Zie? En dan krijg je dit. Hij leerde hen als machthebbende. En niet als de schriftgeleerden. Maar de schriftgeleerden, vergis u niet. U zegt, ja, maar die hadden toch de schriften bestudeerd en dan geloofden ze toch in. Dan zeg ik, nou, als dat al zo zou geweest zijn, dan zouden wij ons daarbij bovendien moeten realiseren dat de schrift maar een heel klein onderdeeltje is van de schriften van de schriftgeleerden. Want dan ligt me toch een stapel bovenop. Dat was bij de Joden zo. Joodse literatuur. Joodse traditie. U weet wel wat ze in de christelijke kring kerkvaders noemen. Of oudvaders. Dan zijn ze van iets latere datum. Dat hebben de Joden uiteraard ook. Hè? In de Talmud en al wat daar nog bij komt. Daar is nogal wat hoor. En de Bijbel is daar maar een heel klein onderdeel van. Je hebt daar precies hetzelfde beginsel als binnen het christendom ook. De Bijbel is goed, die mag je ook best lezen. Maar als je hem maar leest en verklaart binnen het kader van en in overeenstemming met. En dan komen al die andere dingen die er bovenop liggen. Hoewel gefilterd worden natuurlijk eerst. En daarna nog spreken en leren als machthebbend. Ja, dat is er natuurlijk niet meer bij. Nee, sta nou te denken aan al die predikanten die ik heb zien voorbij komen. Er is er maar één maar goed bijgebleven. Dat is nog altijd Billy Graham. Die nog gewoon zegt, de Bijbel zegt. En verder kun je dus rustig je mond houden. De Bijbel zegt. Einde van het verhaal. En geen flauwekul praat van de geest zus en de geest zo. Want van de geest kun je helemaal alles de schuld geven, zal ik maar zeggen. Maar de Bijbel. En dat is machthebbend. Maar het hoeft ook niet gepaard te gaan, denk je. Het hoeft ook niet gepaard te gaan met allerlei toestanden. Integendeel, waar de schrift spreekt, doet de schrift zijn werk. Waar het woord van God als leer, als onderwijs tot de mens komt, zal het zijn werk doen. En een van de grote problemen is in de eerste plaats, en gelukkig heb ik dat de laatste tijd nogal eens gelezen, zo hier en daar. Een van de grootste problemen is dat blijkbaar, en ik spreek iemand na nu, dat blijkbaar degenen die met het woord dienen veel te weinig vertrouwen hebben in de kracht van het woord. Men zou het eens over moeten laten aan het woord van God zelf. God zou zijn werk doen. Want het woord Gods is levend en krachtig. Daar hoeven wij niks aan toe te voegen. En ook niet onze methodieken of iets dergelijks. Het enige wat nodig is, is dat we dat woord tot ons zouden laten doordringen. En voor degenen die spreken, wel, men zou alleen dat woord God spreken. Ontdaan van al die franje, van die toeters en bellen, zeg ik altijd, van al die toestanden eromheen, die in de praktijk slechts functioneren als filter of zelfs als verduistering van dat woord dat licht is. Begrijp je wat ik nu zeg? Simpel Bijbelse waarde. Dan zeg maar, dat is niet van deze tijd. Dan zeg ik, dat maken wij zelf al uit hoe het is met deze tijd. En zolang wij het doen, is het van deze tijd, want wij leven in deze tijd. Zie? Het zijn oude beginselen waardoor God zijn werk doet, waardoor de Heer Jezus Christus zijn werk gedaan heeft en waardoor notabene het christendom als zodanig ook tot stand gekomen is. Niet door vroom te doen, niet door stille tijd te houden, ook niet door veel te bidden, maar simpelweg door de prediking van het evangelie. En al het andere komt daarna. Daar kunnen we het ook nog wel eens over hebben. Dat doen we ook bij gelegenheid wel. Maar de basis van alles is altijd de leer. Als je de leer niet hebt, heb je de Heer ook niet. En daarna zeg ik, waar sta ik over te praten? Het is het probleem van de kip en het ei, weet u nog? Wat was er nou weer? Ik heb vroeger eens een keer een socialist gesproken. En die beweerde, dokter Anders J. dan U, te B, weet u wel. Nou goed, maar in ieder geval, een socialist gesproken. En die zei, ja, natuurlijk deugt de mens niet. Maar dat komt door de maatschappij waarin hij opgroeit. Dat komt door de maatschappij. En dus moeten we de maatschappij veranderen, dan wordt het vanzelf met de individuele mens wel beter. En daarna één vraag, wat was er eerder, de kip of het ei? Nee, wat was er nou eerder, de mens of de maatschappij? Dat is toch een duidelijke kwestie. De maatschappij maakt niet de mens maakt de maatschappij. Dat is altijd zo. Het heeft geen zin problemen in de maatschappij op te lossen zolang de mens zelf niet verandert. En als de mens al veranderd zou moeten worden, volgens de Bijbel kan het maar op één manier. Door geloof in het woord Gods. Natuurlijk, in de Heer Jezus Christus die in dat woord Gods tot ons komt. Dat kan hem veranderen. Dat is het enige wat het kan. En dat het in de toekomst ook zal leiden tot een verandering van de samenleving als zodanig. Straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Ongetwijfeld Bijbelse waarheid. Nou goed. En dan is het de volgende vraag. Wat was er eerder, de Heer of de leer? Dan zeggen wij, de Heer was er eerder. Maar aan de andere kant, wij zouden de Heer niet kennen als hij niet aan ons werd geopenbaard. Het eerste wat wij van de Heer kennen, kennen wij dus inderdaad door het woord Gods. En dus door de prediking van het evangelie. Hoe zou men kennen, hoe zou men geloven van wie men niet gehoord heeft? Dat is Romeinen 10, bijvoorbeeld. Nou ja, daarna geef ik u een advies. U neemt de concordantie, dat is de langzame methode, of de computer. Gaat soms beter, als het ding tenminste vooruit te branden is. En dan zoek je op. Dan zoek je op het woord leer in de Bijbel. Of leren, of lering. Ook in het Oude Testament bijvoorbeeld. En je zult verbaasd staan. Want dat is nou net waar het helemaal over gaat, altijd. Vanaf het begin, vanaf de dagen van Genesis 1, bij wijze van spreken. God spreekt, God wil de mens leren, onderwijzen, ook over de weg die de mens gaan zou, maar in de eerste plaats over de weg die God zelf gaan zou. En de mens verrekt het om ernaar te luisteren. Dat is het hele verhaal. En maakt zich eigen goden. En als de schrift dat zegt, dan gaat het heus niet primair omdat er iemand zit te handwerken. Weet dat? Houtsnijwerken of weet je veel. Sculptuur aan het maken is. Het gaat er niet om dat men zich poppetjes maakt en dan zegt dat is mijn God. Maar als er staat dat de mens zich eigen goden maakt, al heet het dan ook gesneden beelden, gaat het in de eerste plaats om dat hij zichzelf idealen creëert. Dat hij zichzelf uitdenkt en daarmee zelfs zijn eigen God maakt. En de atheïst wil daar niets mee te maken hebben. En hij heeft groot gelijk. Het is een volstrekt stomzinnig dat de mens uit zijn eigen gedachten iets zou kunnen voortbrengen dat hoger is dan hij zelf. Oud natuurgegeven. In de schepping, in de wereld, kan men nooit iets voortbrengen dan zichzelf. Men kan alleen zichzelf regenereren, maar nooit iets dat meer is of hoger is of beter is, enzovoorts. Jammer voor de evolutionisten, maar ze wisten het eenmaal. Nou goed. Nee, het gaat inderdaad om die leer. En nog weer even terug naar Matteüs 7. Dit is de eerste keer, 7 vers 28, is de eerste keer dat het woord leer voorkomt, trouwens, in het Nieuwe Testament. En dus ook in het Matteüs Evangelie. En ik zal u meteen de laatste keer noemen. De laatste keer in het Matteüs Evangelie is in hoofdstuk 22. Matteüs 22 dus. Vers 33. En de scharen, dit horende, werden verslagen over zijn leer. En er staat dus precies hetzelfde. Met een beetje goede wil kun je dus zeggen, waar gaat het over in het Matteüs-evangelie? Het antwoord is dan, het gaat erom dat de Heer Jezus iets leert waar zijn publiek geen kant mee op kan. Zij ontzetten zich erover, zij werden erdoor verslagen. Dat betekent, zij konden het dus ook inderdaad niet tegenop. Dat is het hele idee. Een lering. En wat is die lering? Wel, ook hier in Matteüs 22 krijg je dezelfde gedachte in de voorgaande verzen, waar gesproken wordt over opstanding der doden en waar gezegd wordt in vers 32 dat ik ben de God Abrahams en de God Isaacs en de God Jacobs, ontleend aan het Oude Testament. God is niet de God der doden, maar der levenden. Want waar wordt over gesproken? Over opstanding der doden en dus over een nieuwe schepping. Over het nieuwe ter vervanging van het oude, uiteraard. En daar komt de mens niet op, blijkbaar. Theoretisch denk ik altijd, een mens moet toch kunnen uitdenken dat dit oude voorbij gaat en dat er dan iets beters of iets anders of iets nieuws voor in de plaats komt. En in de praktijk moet ik u zeggen, misschien kan dat wel, maar als ik hoor naar de prediking, waar dan ook, kom ik het nooit tegen. Nou ja, Bijbelse prediking. Maar zodra men de Bijbel loslaat, dan is men ineens terecht bij het leven van vandaag. Bij het hier en nu. Ook in het christendom. Ook in het zogeheten evangelische christendom. Geef het maar een naam. Maar zo heet het dan. Maar gaat altijd over vandaag. Wat je vandaag in je leven wil doen. Nou ja, morgen dan. Maar vandaag beginnen. Toch? Nee, zuster, waar het over gaat, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar over je grote teen. Heb ik nou door een gezaghebbend schrijver, heb ik dat me aan laten reiken. Dus, meerdere malen zelfs, in proza zowel als poëzie. Maar in ieder geval, waar het dan over gaat, is over de tegenwoordige situatie. Over het lichaam dat zo nodig genezen moet worden. Ik, als ik het tegenkom, dan zeg ik onvermijdelijk, ik vind het heel vervelend, maar ik zeg het altijd hardop, maar dood ga je toch. Daar is nooit een antwoord op. Huh? Nou goed, dan word je genezen. Nou en? Natuurlijk is dat belangrijk, dat is prachtig. Vind ik echt, meen ik echt, gun het iedereen van harte. Maar als er geen andere boodschap is dan dat, dan kom je geen stap verder. Sterker nog, dan kan ik nog wel bijbelteksten aanreiken, waar staat dat het het beste is dat de mens vandaag nog overlijdt. Want dat staat er gewoon in. Het wordt nog met redenen omkleed ook. Dat is bijbelse gedachte. Omdat dit leven hier onder de zon, dan weet u tenminste meteen te vinden, omdat het leven hier onder de zon toch volstrekt doelloos is. En wat zegt men dan? Dan zegt men, ja, maar dat heeft de prediker geschreven, maar het was in de tijd dat hij onder de invloed was van zijn vrouw. Nou ja, die andere dan. En zo kun je nog een keertje of duizend doorgaan. Of van andere goden. Of omdat de blaadjes van de bomen vielen, want het wordt hem hoogst kwalijk genomen in christelijke kring, dat Salomo het schreef. En ik snap het niet, want je kan er geen spel tussen krijgen, zo is het toch? Toen zei Schilder, ja, maar het is zo negatief. Toen zeg ik, ja, dat kan, niet, kan wel wezen, maar het gaat niet om positief of negatief. Ik prefereer positief, echt wel, tuurlijk. Maar het gaat niet om positief of negatief, het gaat om waarheid. En daar zouden wij mee leren leven. En wat de Heer ons geeft, is niet primair lichamelijke genezing, al worden er sommigen ongetwijfeld van Gods wegen genezen. Ben ik stellig van overtuigd. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat hij dat niet aan de grote klok hangt, dus ik zal het ook niet doen. Maar goed, maar dat het gebeurt dat hij dat doet, ongetwijfeld heb ik geen enkel probleem mee. Zie? Maar het is niet de boodschap. Maar voor sommigen predikers. En in sommige kringen is dat de boodschap. En hoor je ook niets anders of nauwelijks anders. Zeg maar, jawel, jawel, maar zeg ik niet in elk geval. Ik let altijd goed op, maar ik heb het niet gehoord. Zie? En de Heer is goed voor je lichamelijke gezondheid. En als dat onderwerp langzamerhand is, dat je daar ook niet mee de boer mee op kunt, zal ik maar zeggen. Dan krijg je weer het onderwerp van, ja, maar de Heer, die wil ook je financiën genezen. Nee, het heeft plechtige namens officiële lering, wijdverbreid, ook in Europa, jazeker wel. Jazeker wel. De ene categorie zegt, God wil niet dat de mens ziek is, en de andere zegt, God wil niet dat de gelovige arm is. Hè? Dus dan kan je gebeld worden weer. Heb je dat ook? Om een andere dag. Dan word je weer gebeld. Ik weet niet wat er met mijn postcode mis is, maar het gaat altijd over spaar. Ja, betekent dat je aan die mensen moet betalen en daar word je dan zelf weer rijker van. En die denken altijd, het kost uren voor ze dat bij je uitgelegd krijgen. Dus daar begin ik maar niet aan. Hè? Daar worden zij rijker van. En ik... Ik weet niet hoeveel tijd ik hier heb, dus het is, al die berekeningen kunnen ze van mij gerust houden. Maar dat is ook een christelijke lering die dat zegt, hè. Je moet zoveel afstaan en dan de Heer geeft dat terug met zoveel rente. En dan vraag je natuurlijk, waar moet ik dat afstaan? En dan zeg ik, wat is dat nou weer voor een domme vraag? Je kunt het gewoon bij mij inleveren. Toch? U weet al hoe dat werkt en u lacht daarom. Maar er zijn honderdduizenden mensen die nemen dat bloed serieus. En die beschouwen maatschappelijk succes als zegening van de Heer en als resultaat van hun goede christelijke levenswijze. En begrijp je me goed? Ik zal niet ontkennen dat de Heer ons beloofd heeft te zullen zegenen. Ik ontken ook niet dat de Heer sommigen zegent met materiële voorspoed. Maar te zeggen dat dat de regel is en dat de Heer dat beloofd heeft, is de ontkenning van het gelovende goede trouw van zoveel gelovigen die in armoede gestorven zijn en dikwijls ook nog de marteldood gestorven zijn. Hoe zit dat dan? Als ze me dat kunnen uitleggen, wil ik nog verder praten even, of luisteren, eventueel. Maar eerder niet. De Bijbelse boodschap gaat niet over het heden, gaat niet over vandaag, gaat niet over de vraag waar moet het met ons land naartoe, enzovoorts. Welk land dat ook wezen mogen, al was het God's own country. Daar gaat het niet over. Ik zeg niet dat het niet een rol speelt, dat heb ik u wel eens anders verteld, hoe dat zit, maar... Maar waar het over gaat is dat dat niet de prediking is. De Bijbelse prediking is er een van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is een historisch feit met betrekking tot iemand en dus met betrekking tot een persoon. Niettemin, zoals het tot ons komt, is het een leer. Het is de leer van de dood en opstanding, zeg maar wedergeboorte, maar dan krijg je al moeilijkheden weer altijd, hè. Maar zeg maar dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die als vertegenwoordiger van de mensheid de straf der zonde gedragen heeft. Dat is een leer, een Bijbelse leer. En als je die niet kent of gelooft of aanvaardt, dan heb je er geen deel aan. Of andersom, als je hem afwijst, heb je er geen deel aan. Zo simpel is dat. En in de praktijk gaat het dus wel degelijk om de leer. Zonder leer geen Heer. Toch? Nog afgezien van het feit dat waar de Heer Jezus zelf trouw was aan de leer, is het onmogelijk dat je wel de Heer hebt, maar niet de leer, als u begrijpt wat ik bedoel. Wie is die Heer nou eigenlijk? U weet wel, niet de leer, maar de Heer, zei iemand, kortheidshalve, samengevat. Maar wie is de Heer dan? Als u mij vraagt, en sommigen hebben dat gedaan, en ik, wie is die Heer? Dan geef ik het antwoord, dat heb ik ook uitgebreid gedaan. Mijn antwoord, wat ik zo zonder meer geef, zonder over na te denken, is meteen, de Heer Jezus, is die afstammeling van Adam en van Abraham en David, dat de mens uit het, uh, uit het, uh, een zaad van David, zal ik maar zeggen. Het is die mens die als geen ander ooit trouw is geweest aan de leer, aan het woord Gods, en die er de uiterste consequentie van gedragen heeft en daardoor geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem en dus zijn leer gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. Noem eens de meest kenmerkende eigenschap van de Heer Jezus. Of gewoon de meest kenmerkende eigenschap, of hoe je dat maar zeggen moet, van Jezus van Nazareth. De Bijbelse figuur. Uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort. Wat is het meest kenmerkende voor hem? Meest kenmerkende voor hem. Ja, zuster. Geloof. Gehoorzaamheid, wat hetzelfde is uiteraard. Onderwerping, dienstbaarheid aan God en zijn woord, met alle consequenties van dit. Wat was voor de Heer Jezus het belangrijkste, de Heer of de leer? Onzinnige vraag natuurlijk, want die kan zo helemaal niet beantwoord worden. Maar goed, wat was voor de Heer het belangrijkste, hè? Want bij elk antwoord hoort hij een vraag. Want ik hoorde net het antwoord al namelijk. Er staat geschreven. En verder geen gezeur. Er staat geschreven. En de grote filosoof, een theoloog was de duivel. Die zei, maar je kunt toch zus en je kunt toch zo. En als je nou zus doet en als je nou zo, dan komt het toch wel goed. En de Heer Jezus zei, er staat geschreven. Er was geen argumentatie verder. Zie, was er niet een discussie. Maar het was gewoon, er staat geschreven. Punt uit, en er kan ook inderdaad niemand tegenop. En zeker de duivel niet. Zie, daar gaat het om. En daarna stellen wij ook nog eens een keer vast, want we hebben het er nou toch over. Vanmiddag wel wat schriftplaatsen met u nazoeken, maar we hebben het er nou toch over. Daarna stellen we vast dat in het algemeen, dan mag ik wat zachtjes praten, want ja, kritiek hebben, dat mag je eigenlijk ook niet, schijnt het. He? Dat mag wel, mag heel goed, het is volkomen bijbels, maar het schijnt niet erg christelijk meer te zijn. Dus ik zeg het nou heel voorzichtig. Als we nou eens rondkijken, tenminste ik heb dat gedaan, ik heb rondgekeken. En ik hoor dan mensen zeggen, nou ja, uit de toekomst, dat komt later wel. Het gaat nu om Heer. Het gaat niet zozeer om de leer, want dat brengt maar verdeeldheid. Het gaat om de Heer, hè? Wat om het kennen van de Heer. En dan kijk ik rond en dan zeg ik, oké, en wat is daar dan het resultaat van? Van niet de leer, maar de Heer. Wat is daar het resultaat van? Niet het weten en zeker zijn, maar het gevoelen. He? Met het hart, de emotie. Wat is daar het resultaat van? Zoals het de Nederlandse uitdrukking luidt, veel geschreeuw, maar weinig wol. He? Dat wil zeggen, ja, wel praatjes van het moet zus en moet zo, maar in de praktijk zie je er niks van terug. He? Ik haal die statistieken niet bij. Ik kan er ook niet zo goed tegen al dit soort nieuwsgaringen. Er zijn anderen voor. Maar het gaat altijd over de problemen die er in de gemeente zijn. Er zijn problemen, zes problemen, zo. Enzovoort. En als je leest hoe hard men moet werken om een plaatselijke gemeente van 20 man bij elkaar te houden. Dan zinkt mij de moed altijd in de schoenen. Dan denk ik, oh jongens. He, wat moet er allemaal van terechtkomen? Maar men weet het allemaal zo goed. En men kan de cursussen voorvolgen voor een aanzienlijk bedrag, zeg ik altijd. Men weet het heel goed. Als je wil weten hoe je dat doen moet, een gemeente opbouwen en leiden, stichten en leiden enzovoort. Geen enkel punt. He, men cursussen voor. Nee, in alle ernst. He? Nee, goed bedoeld. En recht uit het hart. En ongetwijfeld voortkomend uit ervaring van mensen die zich ermee bezig hebben gehouden. Maar ik persoonlijk, ik beweer dat je aan al die dingen niet de minste behoefte hebt. Omdat het geen enkele zin heeft. Er is iemand die de gemeente zou bouwen. Dat is niet onze gemeente, maar zijn gemeente. Nou, dan sluiten we ons toch daarbij aan. Bij zijn gemeente, ben je van het probleem af. Hij zou zijn gemeente bouwen. En dat hij het doet. Ik zie niet anders. Dat is wat ik zie. Hij doet het. Dat het bouwwerk niet af is, dat is waar. Alleen roept dan niet meteen, er mankeert zoveel aan. Hij is nog niet klaar. Of zoals ik op een bord las, een bord op een auto, een Amerikaanse auto, een bordje erop, heb, in het Nederlands dan, heb geduld met mij, want God is nog niet met me klaar. Op de auto, vond ik wel aardig, hè? Toch? Maar zo is het maar net. Men weet het dus wel, denk ik altijd, hè? Natuurlijk, God is nog niet klaar. Van de week belde me iemand die vroeg, maar broeder, wat moet u toch met heb u daar nou enige kijk op met al dat gedoe altijd onder geloven? Al die verdeeldheid enzovoorts. Nou ja, daar heb ik wel een idee over, maar het schiet niet echt op natuurlijk. Maar het belangrijkste idee wat ik erover zou hebben, wat u er ook over zou hebben, is simpelweg dit. God is er nog niet mee klaar. Met u niet, met mij niet, of andersom. En met zijn gemeente dus ook nog niet. Want heel die problematiek van het christendom, dat deugt niet, en er is zoveel verdeeld, en er moet wat aan gedaan worden om dat bij te sturen, al dat soort dingen meer, komt voort uit het idee dat men het volmaakte hier verwacht, terwijl de Bijbel leert dat God ons nu hier leidt naar het volmaakte dat bij hem zou zijn. Ik bedoel dus, niet het volmaakte in de zin van 1 Korinthe 13, maar het volmaakte in de zin van dat die gemeente zou opgroeien naar een toekomstige positie. Begrijp je me goed? Natuurlijk heeft de gemeente een plaats hier, zoals kinderen in een gezin een plaats hebben. Maar zolang die kinderen nog op de lagere school zitten, dan zeg je toch ook niet van, er komt niks van terecht, of er mankeert nog zoveel aan, en er is nog zoveel op aan te merken, enzovoort. Geef ze alsjeblieft de tijd. Toch? Want wat de schrift ons leert, is dat God ons nu wil opbouwen. Wil leren, wil onderwijzen in zijn weg. Ons nu als zijn kinderen opvoedt tot onze aanstelling tot zoon in de toekomst. We hebben het er vaak genoeg over gehad trouwens. Want het is zo'n algemeen en belangrijk nieuwtestamentisch onderwerp. Enzovoort. En dan vaststel, ja, maar er gaat er zoveel verkeerd in de gemeente. Zeggen, ja, nou en? Natuurlijk. Zal wel. Maar of het echt verkeerd gaat, naar Gods normen, naar de normen van hem die ons opleidt, zal ik maar zeggen, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Ik hou me met dat soort vraagstukken dus ook niet bezig, of het wel goed of slecht gaat met christendom als zodanig en met onze plaatselijke gemeente in het bijzonder. Het enige waar het over gaat, is of men gevoed wordt met het woord Gods. En waar dat gebeurt, zou het woord God zijn werk doen. En als het werk niet gebeurt, komt dat gewoon omdat dat woord niet valt in toebereide aarde, dan wel omdat de harten van de gelovigen voor het woord niet openstaan. Of gewoon omdat het woord er wel gepredikt wordt enzovoorts, maar alleen maar omdat het ritueel is, omdat men vindt dat het moet, en punt daarmee uit. Of gewoon omdat men zegt, nou ja, de leer moet er wel bij, maar dat is onbelangrijk. Dat is niet wat die broeder in de tijd tegen me zei, hoor. Dus begrijpt u mij niet verkeerd. Hè? Maar velen denken dat op die manier. Velen zeggen zelfs, door die Bijbel nou maar aan de kant, heeft mij letterlijk ooit wel gezegd, door die Bijbel nou maar aan de kant, want dat brengt maar verdeeldheid, en daar ben je veel te goed in, zeiden ze nog tegen me ook. Was belachelijk, want ik was nog niet eens 20 jaar, geloof ik, toen men dat zei. Dus helemaal onzin. Maar vooruit, men was er bang voor dat het consequenties zou hebben. Door die Bijbel nou maar aan de kant, want het gaat om andere dingen enzovoorts. Zie? En dat is wat in de praktijk gebeurt en waarvoor ik u dus ook persoonlijk vandaag waarschuw. Er is maar één ding belangrijk, dat we gevoed worden met dit woord. Dat het ons ontzet en ons verslaat, ja, dat is ook precies de bedoeling. Opdat wij, zoals de prediker het min of meer zei, opdat wij onze hoop niet zouden stellen op de dingen die onder de zon zijn, maar integendeel, opdat we onze verwachting zouden stellen op dat wat van boven de zon ook nu reeds tot ons komt. Zie. En daarna, nadat wij die Heer leren kennen uit het woord, Daarna zouden wij ook inderdaad zijn aangezicht zoeken. En zouden wij er ons toe uitstrekken om dagelijks te leven in gemeenschap met... Wat een rare term is voor sommigen. Maar in gemeenschap met hem. Dat wil zeggen, opdat wij hem zouden kennen in al onze wegen. Om een tekst uit een der psalmen te citeren. Zie? Dan heeft het inderdaad zin om... eer je kamer verlaat 's morgens te bidden tot de Heer, inderdaad, en om stille tijd te houden. Ik zeg niet dat het moet, nog steeds niet, want dat geloof ik niet. Ik geloof trouwens helemaal niet in dingen die moeten, zo zonder meer niet, hè? Maar dat het zinnig is om dat te doen, zeker. En of het zinnig is, dat weet u voor uzelf heel goed. Maar niet om daarmee een Heer zelf te creëren, uit te denken of zo. Zo'n figuur die alleen maar denkbeeldig is, weet u wel. Die we dan de naam Jezus noemen, geven enzovoort. Die we bij gelegenheid aanroepen. Dat is weer eens wat anders dan lieve Kitty, denk ik altijd. Ik heb nog wat cultuur in de zaal, maar vooruit, hè. Dagboek van Anne Frank, toch? Was toch altijd lieve Kitty. Die schreef aan een denkbeeldige vriendin. Kitty, sommigen hebben een denkbeeldige God of zoiets. Ze noemen hem Jezus. Maar ja, de naam was niet meer vrij, denk ik altijd. Er was al iemand in de Bijbel die God zich voorgesteld had. Die voortkwam bovendien uit Gods hart en uit Gods wijsheid. Die heet Jezus. En die naam zouden we gebruiken, niet ijdel, maar alleen ter aanduiding van die Christus der Schriften, die Heer. En aan hem zouden wij ons onderwerpen. Dat wil zeggen, hem zouden wij dienen. En dan heb je ook niet eens meer een cursus gebed nodig. Een cursus van, om zo... Wat is het, zuster? Ja, ik vergeet al die termen, dat is maar goed ook, maar echt. De cursus hoe je kunt leren effectief te bidden. He? Er zijn zoveel lessen op video. En er is ook heeft een man ook een boek over geschreven. Dat kun je dan, als je een gift overmaakt van minimaal zoveel guldens, dan wel dollars, dan krijg je het gratis thuisgestuurd. Bloedserieus. Heel serieus. Evangelisch. Effectief bidden. En dat soort dingen meer. Bewijst immers dat het niet werkt en dat men de Heer die men denkt te kennen, dat die Heer er helemaal niet is, dat men er zelf bedacht heeft en dat hij dus ook niet hoort. Dat heb je wel. Maar die Christus der Schriften, die hoort wel, die kent ons. Zie? En voordat wij uitgesproken zijn, daar heb ik ook wel een tekst voor, ook Daniel dan maar vandaag. Hè. Voordat wij uitgesproken zijn, hoort de Heer ons, zeker wel. Of valt niet te ontkennen dat hij dikwijls beter weet wat wij nodig hebben dan wij zelf. Hetgeen ons bescheiden zou moeten maken, ook in ons gebed naar de Heer toe. Maar één ding weet ik zeker. Als we hem als de God van Israël, als de God van de Bijbel en als de Heer van ons leven aanroepen en erkennen, zal hij ons alles geven wat wij nodig hebben. En leven wij dus in gemeenschap met hem en kunnen wij op de vraag, kent u de Heer Jezus Christus, naar eer en geweten antwoorden? Ja. Maar het is doordat we hem kennen uit het woord. Doordat we hem kennen als degene die kwam met een leer voor zijn tijdgenoten, die inderdaad verdeeldheid bracht. Ten slotte, het woord Gods is een tweesnijdend scherp zwaard en het snijdt van één. Het brengt verdeeldheid, inderdaad. Maar het is een boodschap waardoor verdeeldheid gebracht wordt. Een verdeling tussen al de schepping en nieuwe schepping. Op dezelfde manier verdeling tussen ziel en geest overigens, maar vooruit. Tussen oude schepping en nieuwe schepping. En daar ligt ongetwijfeld het grote probleem. Het probleem dat wij mensen weliswaar eeuwig leven willen hebben, maar niet bereid zijn om het oude en de verwachtingen en de idealen die bij het oude leven horen, om die los te laten. Niettemin, dat is de prediking. God brengt een oordeel over de mens. De prediking van het kruis van de Heer Jezus Christus is niet de prediking dat onze zonden slechts zijn of worden, dan wel werden, weggedaan. De prediking van het kruis van de Heer Jezus Christus is de prediking dat wij der zonde, der wereld en der wet dus, naar Bijbelse maatstaven, punt 1, 2 en 3, der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn en dat wij na de oude mens geen enkel bestaansrecht meer hebben voor God. En zolang wij die rechten toch blijven claimen, handelen we in strijd met de meest elementaire Bijbelse boodschap. En handelen we in strijd met de gedachte dat onze zonden vergeven zijn. Want waar dat zo is, waar de Heer onze zonden heeft weggedaan, heeft hij ons tegelijkertijd en in één moeite door, omdat het hetzelfde was, verlost van heel deze oude schepping. Waarin wij dus geen rechten kunnen laten gelden. Ook niet op lichamelijke gezondheid, laat staan op maatschappelijk of materieel welvaren of iets dergelijks. Het enige waar we aanspraak op kunnen maken, is dat nu we als gelovigen Gods kinderen geworden zijn, dat hij ons geeft wat wij nodig hebben om op te groeien tot zonen. Maar de zoonstelling als zodanig vindt niet hier plaats, maar inderdaad pas in de nabije toekomst. En daarover hebben wij het weer een andere keer. Want het wordt weer tijd voor broeder Johan Bos.